met Renze Klamer.
Kan mijn oude moeder straks nog in het verpleeghuis blijven wonen als ze daar ooit terechtkomt? Of wordt ze slachtoffer van de 3 miljard die het kabinet wil bezuinigen? Het kabinet lijkt met de steun van de gedoogoppositie genoeg steun te hebben aan een ChristenUnie Tweede Kamerlid. En aan ChristenUnie Tweede Kamerlid Karnedik Faber vragen we zometeen waarom zij gaat instemmen met die plannen van het kabinet. En ook aangeschoven is onderzoekscollega Roelof Bosma. We hoorden hem net al even, ook samen met advocaat Job Knoester. Roelof, nog even heel kort, wat is het nieuws precies?
Van op dit moment bedoel
van
je?
Op dit moment,
is het zo dat de kliniek helemaal gesloten zou zijn. Dat er niemand meer in mag, niemand meer uit mag. Dat daar Marcheuché bezig is met schilden en pepperspray. Om in elk geval in staat van praatheid is. Of ze ook echt mensen in bedwang moeten houden, dat weet ik niet.
Nee, het gaat even voor duidelijkheid om de kliniek waar dus wapens, drugs, allerlei dingen in de handel eigenlijk waren. Is het normaal zo'n maatregel dat ze echt met schilden en pepperspray dat komen?
Ik weet niet wat ze verwachten. Of ze nou bang zijn dat die uitzending straks heel veel onrust gaat opleveren om 9:30. Want die patiënten mogen in principe kijken op hun kamer. Of ze daarom doen, of dat er nu nog veel meer aan de hand is, dat kan ik vanaf hier niet inschatten.
Ja, advocaat Job Knoester, gebeurt dit vaker?
Die Marcheuché, de TBS-kliniek in, bedoelt u?
Ja.
Ik heb dat nog nooit eerder gehoord.
Oké, dus het is wel echt een heftige toestand. Nou, we praten er zo meteen met jullie beiden over door. Als u iets kwijt wilt, dan kunt u twitteren met de hashtag DIDD. Karnedik Faber, u bent van oppositiepartij ChristenUnie en uw collega oppositiepartij die hadden nogal wat kritiek op de invoering van het nieuwe WMO. We hebben een aantal van hen op een rijtje gezet.
100.000 hoogbejaarden komen het verzorgingshuis niet meer in. 170.000 hoogbejaarden raken hun huishoudelijke verzorging kwijt.
Nou, ik ga in ieder geval aan de staatssecretaris vragen om de invoering een jaar uit te stellen. Als je kijkt naar wat er allemaal op gemeentes afkomt, wat gemeentes allemaal nog niet weten, en ook de reacties vanuit de samenleving, zou dat heel verstandig zijn.
Want als jij 40 miljard bezuinigt in de zorg en je geeft daar 360 miljoen voor terug, dat betekent gewoon dat mensen hun zorg kwijtraken.
Ja, we horen allemaal collega oppositiepartijen die het niet bepaald over hun geweten verkrijgen om die 3 miljard te bezuinigen. Hoe krijgt u dat wel voor elkaar, Karnedik Faber?
Ja, vorige week zijn wij in gesprek geweest met de beide coalitiepartijen. D66 en SGP waren er ook bij. En we hebben vorige week met elkaar kunnen bereiken dat er extra geld komt voor gemeenten om het hele takenpakket wat op hun bordje komt, om dat goed op te vangen. Totaal 360 miljoen, waardoor er heel veel mensen meer geholpen kunnen worden. Mensen in de dagbesteding kunnen blijven. Mensen een plek in de instelling krijgen. En met dat resultaat ben ik heel erg blij.
Ja, dat is inderdaad de trofee die jullie hebben binnengehaald. Dat terugdraaien van de bezuiniging op de dagbesteding bijvoorbeeld. 200 miljoen in 2015. Maar ja, er blijft een redelijk forse bezuiniging over. Is die 200 miljoen compensatie, is dat genoeg om alle partners van demente ouderen in gemeenten gerust te stellen?
Ja, ik denk dat mensen met dit bedrag heel erg blij kunnen zijn. Volgend jaar zagen gemeenten een enorme korting op zich afkomen. 25% op de dagbesteding. Gemeenten waren druk aan het puzzelen van hoe moeten we dat allemaal met elkaar gaan oplossen. Nu is die korting teruggebracht naar 6%. Waardoor gemeenten veel meer de focus kunnen leggen op de zorg zelf. Op de dagbesteding. En aan het kijken hoe ze slimme koppelingen kunnen maken in het sociale domein. Om de zorg dicht bij mensen te brengen en het ook efficiënter te regelen.
Ja, dus het grootste deel van die dagbesteding blijft intact, zou ik het zo kunnen zeggen?
Voor volgend jaar zeker. En voor de jaren daarna zullen we kijken hoe gemeenten dit kunnen oppakken. Het mogen duidelijk zijn dat als mensen bij de gemeente aankloppen en ze hebben hulp en ondersteuning nodig voor hun zelfredzaamheid, om te kunnen participeren ook in deze samenleving, en dagbesteding hoort daarbij, dan zal de gemeente daarin voorzien. En we hebben ook vandaag een amendement daarover ingediend, wat ook brede steun in de Kamer heeft, dat gemeenten aan de slag moeten gaan met die dagbesteding.
Ja, u zegt het al, die belangrijke rol voor de gemeente. Die zijn natuurlijk in allerlei soorten en maten. Arme, rijke gemeenten, kleine, grote. De ene is er wel helemaal klaar voor. De ander die ziet het met angst en beven tegemoet. En ook een beetje, waar wordt dat geld aan besteed? Gaat dat niet per ongeluk naar een zwembad of een fietspad? Wat doet u tegen die willekeur tussen gemeentes?
Er zijn veel verschillen tussen de gemeenten. Ook bijvoorbeeld in bevolkingssamenstelling. In het aantal zorgvragers in een gemeente. Dat moeten we met elkaar onder ogen zien. Er zit in iedere gemeente een gemeenteraad die dicht bij de mensen staat, die ook heel goed weet wat de eigen bevolking nodig heeft om zelfredzaam te zijn en te kunnen participeren in deze samenleving.
Maar toch, die zorgtaak die ze krijgen, dat is echt iets nieuws. Is er geen enkele vorm van controle als zo'n belangrijke taak naar de gemeentes wordt geschoven?
Nou, sowieso zit daar de gemeenteraad. En ik heb daar vertrouwen in dat die gemeenteraden dat heel erg goed gaan controleren en gaan monitoren. En ook vanuit het Rijk gaan we over 3 jaar deze wet evalueren. En kijken hoe gemeenten stappen hebben gezet in deze hele decentralisatie.
Dus als iemand binnen een gemeente niet de rolstoel krijgt om even iets heel concreets te verzinnen waar diegene op hoopt, dan moet hij dat melden bij de gemeenteraad.
Natuurlijk moet iemand een loket hebben waar mensen terecht kunnen met hun klachten. Ook daarover liggen voorstellen van de ChristenUnie, dat gemeenteraden dat heel erg duidelijk maken ook aan de mensen. Als je zorg nodig hebt of je hebt een klacht over de zorg die je krijgt, waar kun je dan terecht? Dat ligt gewoon aan de basis van deze hele decentralisatie. Dat als je taken decentraliseert, dat wel voor mensen dat ook duidelijk is wat er gaat gebeuren en waar zij met hun zorgvraag terecht kunnen.
Ja, politicoloog Jasper Klapwijk, hoe zie jij dat? Is vertrouwen in gemeenten genoeg om die kwaliteit te waarborgen?
Je moet die gemeente wel vertrouwen, want er is geen recht meer. En dat is natuurlijk het
springen. Geen recht meer?
Er is geen recht meer op zorg als het eenmaal overgaat naar de gemeente. Dat is natuurlijk het grote verschil met hoe het vroeger geregeld was in de AWBZ. Dan kon je via de rechter afdwingen dat de overheid jouw zorg moest geven als jij vond dat je er recht op had. En dat is nu niet meer zo. De gemeente moet jou compenseren, maar mag dat doen op de manier die de gemeente dat zelf, zoals de gemeente dat zelf geschikt acht. Ja, en je kunt dat niet zomaar meer via de rechter afdwingen.
Heel sec is het gaan van ja, je hebt recht op zorg, mits. Van nee, je hebt geen recht op zorg, tenzij.
Dat is het grote verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie. Het is voor volgend jaar natuurlijk keurig gerepareerd door de ChristenUnie. Maar de jaren daarop moeten we maar zien.
Ja. Mevrouw Dick Faber, u werkt mee aan een besluit waardoor mensen straks in principe geen recht meer hebben op zorg.
Ja, er gaat zeker wat veranderen. Wat er gaat veranderen is dat er eerst gekeken wordt naar wat mensen zelf kunnen. Wat mensen kunnen doen vanuit hun eigen netwerk. En als dat niet lukt, dan zal er een vorm van maatschappelijke ondersteuning komen vanuit de gemeente. Of een algemene voorziening of een individuele voorziening. Als uiteindelijk blijkt uit de gesprekken die met de gemeente gevoerd gaan worden, dat mensen echt gewoon die zorg nodig hebben om te voorzien in die zelfredzaamheid, dan bepaalt de wet dat de gemeente daar ook echt een passende bijdrage voor moet leveren. Die woorden passende bijdrage staan ook echt in de wet, geven ook aan dat het een maatwerkvoorziening is die echt toegespitst is op die mensen zelf. Dus er verandert wel wat, zeker.
Maar wat dan precies? Want zelfs als u dan gered heeft wat er te redden viel, er blijven forse bezuinigingen over. Wie gaan daar het meeste last van krijgen? Welke groepen in de samenleving?
Nou, laten we vooropstellen dat mensen die zorg nodig hebben, dat die ook gewoon die zorg blijven krijgen. En er is veel.
Ja, maar er zijn natuurlijk twijfelgevallen. Hè? Mensen die een beginnende mate van dementie hebben, krijgen die nog wel dagbesteding. Welke groepen belanden een beetje in die twijfelfase?
Nou, dat is een van de grote discussiepunten in het debat is nu dat je niet wil dat mensen tussen wal en schip vallen. Het mag niet zo zijn dat straks de gemeente en de zorgverzekeraars naar elkaar gaan zitten wijzen. En we hebben iemand die heeft bepaalde zorg nodig en de gemeente zegt u moet bij de zorgverzekeraar zijn. De zorgverzekeraar zegt u moet bij de gemeente zijn. En daarom doen wij het voorstel dat er ook echt bij wet verplicht wordt dat zorgverzekeraars en gemeente samen afspraken maken. Want we willen gewoon niet dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Als iemand een zorgvraag heeft, dan moet daar gewoon een oplossing voorkomen. En het zij van de gemeente, het zij van de zorgverzekeraar. En de cliënt die mag niet daartussen komen zitten.
Maar kunt u na dit besluit nog een zorggarantie geven? Garanderen dat iemand die zorg nodig heeft dat krijgt?
Nou, ik vind dat hele grote woorden. De wet gaat uit van de passende bijdrage. En dat is het uitgangspunt wat in de wet zit.
Maar dan zegt u dus niet, u zegt eigenlijk, ik kan het niet garanderen.
Nou ja, dat zijn hele grote woorden. En we hebben vorige week natuurlijk ontzettend veel kunnen doen voor mensen die dagbesteding nodig hebben. We hebben ervoor kunnen zorgen dat driekwart van mensen die in een verzorgingshuis een plek zouden kunnen krijgen, dat ook kunnen. Een kwart blijft vaak thuis wonen, driekwart kan in een verzorgingshuis. Die maatregelen zijn getroffen en ik ben blij met het resultaat. En ik weet zeker dat die mensen om wie het gaat, duizenden mensen in ons land, dit ook enorm zullen waarderen.
Ja, dat zijn ook grote woorden. Ik koos ook grote woorden. Garantie, zijn het niet terecht grote woorden in dit soort heftige, het gaat toch om zorg voor honderdduizenden mensen.
Ja, daarom is het ook goed dat we dat wij hier ook al jaren mee bezig zijn met met deze wet.
En tot slot, moet het dan niet ook misschien nog een jaartje langer duren? Wat heel veel partijen graag willen, zorgverzekeraars, gemeenten, vakbonden. Waarom zo star die 1 januari 2015?
Wij zijn al jaren aan het praten over de hervorming in de langdurige zorg. Dat is nodig omdat het stelsel onhoudbaar is. Het wordt te duur. Die hervormingen zijn nodig. Die jaren die schrijden voort. Er is veel onzekerheid bij gemeenten, bij cliënten. En ik wil dat nu eindelijk duidelijkheid komt voor die kwetsbare mensen, voor de cliënten, voor mensen die zorg nodig hebben. En daarom wil ik die duidelijkheid nu geven. 1 jaar uitstel is 1 jaar langer onduidelijkheid.
Carla Dick-Faber, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Hartelijk dank.